Goed, luisteraars, zoals beloofd ook even kijken naar de ons omliggende gemeenten. En ik vermeld momenteel enkel de gemeenten waarvan we een volledige uitslag hebben. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het zou te lang duren. Ik begin met een stuk of twee. En als we dan alfabetisch kijken, dan start ik in Aalter, waar er op het eerste zicht geen grote verschuivingen zijn, alhoewel. Achalef verdubbelt daar het aantal zetels, gaat van 2 naar 4, niet onbelangrijk toch. De CVP zou zich handhaven op 15 zetels en had er nu 16. De VLD stijgt met 1 zetel, gaat van 2 naar 3. En dan is er nog in Aalter een partijgroep en die zakt van 5 naar 3. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat Achalef met een verdubbeling van het aantal zetels in Aalter op het eerste zicht de overwinnaar geworden is. Dan gaan we even naar Deinze. Daar heeft Achalef 1 zetel, dat blijft op 1. De SP gaat achteruit van 5 naar 3. CVP behoudt 15 zetels. VUID behaalt 1 zetel. De VLD boekt daar toch wel forse winst. Gaat van 5 naar 9 zetels. En dan was er voorheen nog een partij DTW of zoiets. En die had 2 zetels en heeft er nu geen enkele meer. Maar kwam misschien ook niet op. Ik vermoed dat ze is opgegaan in de andere partijen. Dan nog even naar Kaaprijke. Daar weet u misschien dat er een lijst samen is, een kartellijst van alle lijsten met uitzondering van de CVP. En dat heeft weer zijn succes gehaald, want die lijst samen behoudt 9 zetels, in tegenstelling met de CVP die 8 zetels behoudt. En we kunnen dus veronderstellen dat die lijst samen weer zal regeren in Deinze. Tot zover de eerste 3 gemeenten van de onderliggende gemeenten. Resultaten van de omliggende gemeente, zo is het.
En dan gaan wij nu, zoals aangekondigd, even praten met een kandidaat van de VLD-lijst. Ik zei daarnet een van de jongste kandidaten, maar dat mag eigenlijk nog met meer klem gezegd worden. Het is de jongste kandidaat. En dat is Peter Zoetaert. En je belde mij een paar dagen geleden op, Peter, met de bevestiging dat je graag toch even wou ingaan op onze uitnodiging om tot aan de radiostudio's te komen. En je zei me toen langs de telefoon, en ik zou het graag dan toch even in een ruimer verband zien, ik zou even over de grenzen van Maldegem willen kijken. Je bent nog student, je bent jong, geef eens jouw visie, wat bedoel je daar precies mee?
Inderdaad, ik denk dus dat er een aantal problemen die op wereldniveau zich afspelen, eigenlijk beginnen zich af te tekenen in het stemgedrag van de Vlaamse bevolking. Dus ik denk daar vooral bij aan het Vlaams Blok, het stemgedrag van een aantal mensen die vooral proteststemmen zijn. Dus wat hebben wij gezien, dat dus in België een aantal Vlaamse bewegingen zijn ontstaan begin jaren 30. En het Vlaams Blok is daaruit kunnen het voortvloeien, heeft de Vlaamse kern terug opgenomen en is beginnen groeien op een nieuw probleem dat zich is beginnen staan, en namelijk dat is het internationaal probleem, de Noord-Zuidspanning die ontstaat op mondiaal vlak, namelijk de armoede, de allochtonen die komen oversteken om hier in Europa een beter leven te gaan leiden. En ik denk dat we daar dus mensen zich bedreigd voelen, ook heel wat nieuwe vormen van mensen, namelijk homo's, lesbiennes en al zo. Dus dat komt veel meer op en gaat zich ook veel meer in het straalbeeld gaan aftekenen, en ik denk dat mensen daar een beetje een schrik van hebben.
Zeg je dan meteen ook, Peter, de media en het feit dat de wereld zo klein geworden is door die alomtegenwoordige aanwezigheid van de media overal, dat ook dat een rol speelt, dat mensen die misschien objectief gezien weinig onveiligheidsgevoel hoeven te hebben, door alles wat op hen afkomt via die media en zo indringend in hun huiskamer komt, zich ook in hun eigen gevoelens en dan misschien ook in hun stemgedrag laten leiden door wat buiten in de grote wereld gebeurt, maar waarom niet meteen in hun eigen kleine wereld.
Inderdaad, ja? Dus heel wat mensen voelen spanningen aan, latente spanningen eigenlijk, spanningen die ze niet gaan manifesteren op gemeentelijk niveau, maar ze voelen ze toch wel aan en ze voelen zich bedreigd. En ze kunnen niet meer het kaf van het koren gaan scheiden. En dan gaan ze eigenlijk beginnen conservatief denken. Dus je merkt dat ook bij Achalevers. Sommige mensen van die stemmen op Achalev, vooral jonge mensen, denken eigenlijk dat de wereld een klein beetje gaat vergaan. Ze hebben het gevoel van, we kunnen het niet meer halen, we gaan het niet meer halen als we niet radicaal gaan kiezen voor groen. En ja, dan merk je dat wij eigenlijk een proteststem gaan uitbrengen, maar gaat blindelings beginnen stemmen. Als ik als jongen, toen ik foldertjes verdeelde, toen ik vroeg aan mensen waarom ze op Achalev stemden, zeiden ze eigenlijk, we hebben geen reden, maar we doen het gewoon, omdat het een goede partij is. En dat is hetzelfde met Vlaams Blok. Dus al die partijen die eigenlijk opkomen, die teren op mondiale problemen, hebben eigenlijk niet echt een reden om op gestemd te worden.
Nu, we hoorden daarnet van jullie voortrekkers, Paul van Nieuwenhuizen, dat het VLD-effect van in de nationale regering te zitten, van federaal te regeren en ook op het Vlaamse niveau, dat zeer waarschijnlijk ook afstraalt op het lokale niveau, zonder dat daar lokaal nu echt ja, serieuze wijzigingen of zo te voelen of te zien waren daardoor. Maar het algemene gevoelen, dat zich ook, eigenlijk is dat ook zo'n beetje. Dat gaat misschien voor heel wat partijen op.
Dat is inderdaad zo. Het is een algemene trend in België geweest dat België een beetje bureaucratisch werd. Hè. En nu heb je een VLD die opkomt, die probeert fris te zijn, die probeert als een managementteam te werken en... Ja, mensen wensen ze ook zoiets. Hè. Ze willen een beetje afrekenen met de oude, stoffige mentaliteit van België. Mm-hmm. Dus dat is hetgeen wat op nationaal niveau gebeurt, maar dat is natuurlijk geen internationale zaak.
Dus het kan dat de angst buiten onze grenzen zich weerspiegelt in het stemgedrag binnen onze grenzen. Mm-hmm. Dat, laten we zeggen, de nationale politiek, met dan toch het elan dat de VLD nationaal te kennen geeft, dat dit ook uitstraalt of instraalt binnen de gemeentegrenzen. Mm-hmm. Ja. Hoe kijk je dan? Want uiteindelijk dat komt allemaal via de media tot ons. Mm-hmm. Als grote filter. Hoe kijk jij aan tegen die media? Je hebt persorganen die bijvoorbeeld, om nu maar iets te noemen, onveiligheidsgevoelens een beetje gaan aanwakkeren. Je hebt er die dat misschien wat discreter brengen. Je hebt daar ook heel de waaiers.
Mm-hmm. Ik denk dat de media een nieuwe rol moet gaan krijgen in de 21ste eeuw. Dat is duidelijk. Ze moet vooral objectiever worden en ze moet ook meer achtergrondinformatie, denk ik, gaan geven aan de mensen. Dus er is een duidelijk verschil tussen de Nederlandse televisie en de Belgische televisie. In de Nederlandse televisie geeft men altijd een achtergrondbeeld van hoe het eraan toe gaat in een bepaald land als men daar problemen heeft. Dus in de Belgische televisie heb je dat zo niet. En dat is denk ik slecht. Ik denk dat men veel ruimer moet gaan kijken naar wat de cultuur en wat de achtergrond voor een bepaald probleem is. Uh-huh. En ik denk dat de media daar faalt. Dus dat zou de nieuwe rol van de media moeten zijn. En ten tweede zou het eigenlijk de strengste moeten verboden zijn dat men, zoals in Groot-Brittannië gebeurd is, dat men onveiligheidsgevoelens gaan aanwakkeren, namelijk met die pedofielen. Uh-huh. Men heeft daar een ganse krant vol met pedofielen geplaatst. Wie heeft ooit gezegd dat die pedofielen iets misdaan hebben? Ik denk dat veel pedofielen bestaan, effectief, maar dat zij nooit een vlieg kwaad doen. Dat zij zelf in de strik zitten met henzelf en dat zij zichzelf misschien willen genezen, maar de weg niet vinden om het te doen. Dus daarom, je bent misschien pedofiel, maar je bent daarom nog geen aanrander. En ik denk dat heel wat media dit wel bevestigt, dit wel zegt.
Oké, Peter, we gaan dit gesprek hier afronden, want straks komt er waarschijnlijk weer niks van de buitenwereld. Misschien toch nog iets. Heb je al een idee van naamstemmen achter jou?
Voor mij, ik heb er tot nu toe 135.
Maar dat is nog niet definitief.
Dat is nog absoluut niet definitief. Mm-hmm.
Jij bent student, wat wordt het volgend jaar? Want jij zal waarschijnlijk nog...
Het wordt voor mij geschiedenis.
Oké.
Een beetje achtergrond.
Veel succes.
Bedankt.
Verkiezingen 2000. Update.
Half acht geworden al en hoe verder de avond vordert, hoe opmerkelijk het nieuws. In Antwerpen scoort het Vlaams Blok dus toch, straks meer daarover ongetwijfeld. In Brussel-Stad krijgen de liberalen van de Donea klappen. Dat is een PRL-FDF-VLD-lijst daar. Aan Vlaamse kant in Brussel is Bertensiot tevreden met de binnenlopende cijfers voor de Volksunie. Op Agalef na, eigenlijk de enige Vlaamse lijst nog in Brussel-Stad. In Hasselt is Steve Stevaert niet alleen een electorale magneet blijkt, maar ook grootmoedig, want hij biedt de CVP en de VLD daar elk een schepenzetel aan. Meer daarover straks, we halen Steve Stevaert dan aan de telefoon. In Roeselaren behouden de coalitiepartners CVP en VLD hun zetels. Huidig burgemeester Daniel de Nijs van de CVP ziet dan ook geen enkele reden om de coalitie niet verder te zetten. Beide partners reageren tevreden in Roeselare. En Marijke, jij hebt nog meer resultaten.
Ja, en we gaan verder met West-Vlaanderen. In Ingelmunster behouden CVP de volstrekte meerderheid met 14 zetels. Dat zijn er evenveel in vergelijking met 6 jaar terug. Het ziet er dus goed uit voor Jean-Pierre de Klerk die daar de burgemeester scherp ambieert. De verschuivingen situeren zich vooral bij de oppositie. De VLD verliest 2 zetels, terwijl ook SP 1 zetel moet prijsgeven. De nieuwe lijst De Brug van VU, ID en Onafhankelijke behaalt 4 zetels. We blijven nog even in West-Vlaanderen. In Brugge ziet het er volgens de voorlopige resultaten naar uit dat Patrick Moenaert de burgemeesterscherp behoudt. De CVP heeft er 1 zetel bij. Daarmee lijkt Moenaert het gehaald te hebben van enkele kopstukken. Huidig coalitiepartner SP met Vlaams minister Renate Landuit moet 3 zetels inleveren. De VLD die werd aangevoerd door staatssecretaris Chevalier heeft er 1 zetel bij. En ook het Vlaams Blok, waar Frank van Hekke de lijst trekt, heeft er 1 zetel bijgekregen. In Tervuren is er een opvallende winst voor Agalif. Die partij ziet haar percentage stijgen van 7,1 naar 14,8%. De Groenen hebben er daardoor 3 zetels bijgekregen. De CVP van burgemeester Lea Fokkaert verliest 3 zetels van 12 naar 9. Union blijft status quo op 4 zetels. Geen verrassingen in Hasselt. Daar haalt Steve Stevaert zoals verwacht de absolute meerderheid. Stevaert trekt een kartellijst van zijn eigen SP met Agalif. Die lijst kan rekenen op de helft van de stemmen, goed dus voor een absolute meerderheid in de gemeenteraad. De Christendemocraten zijn in Hasselt de grote verliezer. Ze verliezen 10%. 6 jaar geleden had de CVP nog de absolute meerderheid. En in Gent tenslotte zijn SP en Vlaams Blok de grote winnaars volgens voorlopige resultaten. De socialisten stranden op 25,4%. Ze zijn er met 3,6% op vooruit gegaan. Frank Beke zal daar dan ook burgemeester kunnen blijven, zo lijkt wel. De tweede grootste partij lijkt in Gent het Vlaams Blok te worden. Voorlopig haalt het blok 21,9% van de stemmen. Dat is een winst met zomaar liefst 9,2%. Het blok dus de tweede partij in Gent voor de VLD die met Sas van Roeverwa 2 zetels moet inleveren en de CVP met Tony van Parijs.
Ja, en zo meteen gaan we naar Gent bij burgemeester Frank Beke van de SP. Maar eerst nog eens naar Antwerpen. Kopman Leo Baron del Weijde van de VLD, daar is zowel winnaar als verliezer. Zijn partij wint 3 zetels, van 7 naar 10 is dat. Maar dat is niet voldoende om de grootste democratische partij van Antwerpen te worden. Bijgevolg ligt het initiatiefrecht voor de burgemeesterschap dus bij de SP van uitredend burgemeester Leona de Thijssen. De SP haalt namelijk 12 zetels en dat zijn er 2 meer dan de liberalen. En dan gaan we nu eens live nog naar Antwerpen bij Peter Timmermans.
De Antwerpse VLD is de enige partij binnen de coalitie die erop vooruit gaat, samen met het Vlaams Blok, maar zoals u weet zitten die buiten de coalitie. Toch blijft de VLD niet de grootste partij hier in Antwerpen. Dat blijft net met een zucht voorsprong de SP, de socialisten die al sinds mensenheugenis ook de burgemeester leveren. Maar blijkbaar claimt de VLD nu toch eigenlijk een klein beetje de post van burgemeester als wij Ludo van Kampenhout mogen geloven. Hij is de voorzitter van de VLD Antwerpen.
Wel, het is duidelijk dat de mensen de rol die de VLD in deze coalitie gespeeld heeft willen beloond zien. Wij hebben altijd de afspraak onderschreven dat de grootste partij de burgemeester levert. De SP heeft die vorige week verlaten, omdat zij volgens de opiniepeilingen wat kleiner zouden zijn. Het is nu aan hen. Het zou een slecht signaal zijn, denk ik, dat een partij die fors verliest, die enorm verantwoordelijk is voor wat er vandaag gebeurt, omdat ze 1% groter is, toch het burgemeesterschap zou claimen. Wij honoreren de afspraken dat de grootste de burgemeester levert, maar ik denk dat het, na wat er vandaag gebeurd is, en na de historische vooruitgang die de VLD maakt, een enorm slecht signaal zou zijn aan de bevolking dat de SP opnieuw het leiderschap van deze stad op zich zou nemen.
VLD havenschepen Leo Del Weijde moet de nieuwe burgemeester worden in de plaats van SP'er Leona de Thijssen, Albrand Aldus Ludo van Kampenhout. Dat was het hier vanuit Antwerpen, terug over naar Brussel.
Bedankt Peter. En van Brussel gaan we meteen naar de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, die stad van Frank Beke waarover we het net al hadden. Louis Wenen haalde hem aan de telefoon.
Goedenavond meneer Beke. Ik denk dat ik mag beginnen met uw proficiat te wensen, want volgens de laatste resultaten is uw partij maar liefst 5,5% gestegen. Was dit een verwachte stijging?
Dan heeft u betere resultaten dan ik. De stijging die ik ken is een kleine 4%, maar goed, het zit al de hele tijd zo wat in de trend, zo tussen 25% en 27%. Dat we nog wel een beetje wisselen, dat kan misschien zelfs nog iets dalen. Maar het is een duidelijke stijging ten opzichte van 94, waar we 21,8 haalden. En het is flink wat beter dan ik zelf had gehoopt. Ja, ik had vanmiddag nog tegen mijn ouders en mijn vrouw gezegd, zo, als we 18% halen, dan ben ik niet mal content. En ik hoop op 20 of iets meer. En we zitten dus rond de 25, dus ik ben echt tevreden.
Dus ik denk dat u klaar bent om terug burgemeester te worden.
Dit is mijn bedoeling en mijn stevige intentie trouwens. Ik denk dat de kiezer het niet zou aanvaarden mocht ik geen burgemeester worden. We zijn de grootste partij. Ook mijn aantal voorkeurstemmen blijkt heel goed te zijn. Dus ik denk dat dat de wil is van de Gentse kiezer.
De vorige coalitie was VU, SP, VLD. Denkt u dat dit hetzelfde zal zijn de komende 6 jaren?
Als het bij de zetelverdeling zo uitkomt dat deze coalitie kan standhouden, dus we willen dan wel 27 zetels samen, 26 is echt te nipt, dan gaan we samen voor het besturen. Maar dan zullen we toch de avond moeten verafwachten of die zetelverdeling inderdaad zo uitvalt.
Nog één vraagje. Het Vlaams Blok is hier in Gent volgens mijn lijst toch 7,8% gestegen. Ze zijn nu de tweede grootste partij voorlopig toch hier in Gent. Democratisch gezien zouden zij moeten kunnen meedoen. Denkt u dat hiervan sprake zou kunnen zijn?
Wat mij betreft absoluut niet. Ik weiger te besturen met een partij die steunt op haat en nijd. En ik ben blij met het feit dat alle democratische partijen dezelfde houding aannemen. Het Blok zal dus ondanks het feit dat ze hebben gewonnen, in stemmen althans, toch nog aan de zijlijn moeten blijven staan. Ik zal in geen geval samen met de Blok besturen.
Voilà, dat is duidelijk. Niet Louis Wenen was de interviewer, maar een van onze correspondenten in Gent. Maar het was wel degelijk SP-burgemeester Frank Beke daar. En dan nog eens naar Oostende. Daar hebben ze een heleboel bekende mensen op de lijsten geplaatst. Een van hen was bij de SP, Johan van der Lanotte.
Meneer van der Lanotte, de volstrekte meerderheid voor de SP, dat had zelfs u niet verwacht.
Nee, zelfs ik niet. Ik had in mijn stoutste dromen eerder op 16 gerekend, maar dit overtreft onze verwachtingen.
Betekent dat u nu sowieso gaat praten met de CVP?
Ja, ik denk dat logisch is wat er gezegd is. Wanneer de uitredende coalitie een mooie meerderheid heeft, dan moeten we verder doen en verder praten. Dus wij gaan met de CVP nu gaan praten voor een concreet voorstel, dat is logisch. En alleen wanneer dat niet zou lukken, dan moeten we met de VLD praten.
Maar betekent niet dat de coalitie met de CVP sowieso wordt voortgezet?
Dat is afhankelijk van hun reactie op onze voorstellen nu. Dat is logisch en we gaan moeten kijken wat dat ze daarop zeggen. We moeten een eerlijk gesprek hebben en wij gaan er een eerlijk voorstel geven. We zullen niet proberen te veel naar ons toe te trekken. Maar bon, er moet ook een wil zijn van beide CVP om verder te doen. We gaan dat nu horen. We hebben het nog niet gezien. We gaan er nu naartoe.
Wat zijn voor de SP breekpunten?
We zullen nu niet over breekpunten, we zullen nu over punten zoeken die we kunnen oplossingen aanbieden na de verkiezing. We hebben voor de verkiezing geen breekpunten, we hebben een 30-puntenprogramma en dat moeten we uitvoeren, dat weet men al lang. We hebben niet de gewoonte als we een kiescontract geven van dat niet te volgen. Maar ik denk dat we wel tot een oplossing komen.
U zegt, ik wil opnieuw gaan praten met de Oostendenaars. Wat bedoelt u daarmee?
Wel, we hebben 42%, dat is een grote partij, absoluut een meerderheid. Niks dat bedreigender is voor een partij dan te veel macht. Dus wij willen bij ons programma onmiddellijk rekening gaan houden met Oostendenaars en duidelijk stellen, de SP zal niet een partij zijn die altijd wil gelijk hebben. We zullen geen partij zijn die altijd wil beslissen. We willen rekening houden met die 100% Oostendenaars. En daar is het belangrijk dat we bij de opstelling van het programma, via hun verenigingen, via instellingen en dergelijke meer, met hen rekening houden.
Het Van der Lanotte effect?
Nee, ik denk dat niet. Het is een ploeg geweest, Jean van der Kasteel, Yves Miroir, Frankie de Blok, Marina Willems, de Schepenen, die Tulpin, maar ook al de gemeenteraadsleden, alle militanten die gewerkt hebben 6 jaar. Ik denk dat de SP een ploeg geweest is die 6 jaar formidabel gewerkt heeft en veel gewerkt heeft en dat is beloond.
Meneer Van der Lanotte, bedankt voor het gesprek.
Ja, dat was onze correspondent in Oostende bij federaal minister Johan van der Lanotte, een van de kopsmensen ginder in Oostende. Dan nog dit SP en CVP, de twee meerderheidspartijen in Leuven. Partijen van Karel de Vries en Louis Tobak zullen ondanks hun toch wel fors verlies in de loop van de avond een eerste gesprek voeren over een mogelijke nieuwe coalitie. Dat is meegedeeld door een woordvoerder van de CVP, Dirk van Sina in Leuven. De SP verliest in Leuven 8,8% en de partij van Tobak valt daarmee dus terug van 20 op 15 zetels. Volgens Tobak is dat normaal omdat hij 6 jaar geleden sowieso een monsterscore haalde in Leuven die niet meer vol te houden was. De CVP gaat 4,1% achteruit ook, de partij van de Vries, en behoudt nog 11 zetels. Dat zijn er 2 minder. Beide partijen houden dus wel een meerderheid van 26 zetels op 43. Agalef wint in Leuven 2 tot 6 zetels, net als de VLD met 3 tot 8. Het Vlaams Blok haalt 1 tot 2 zetels en de Volksunie haalt ook nog 1 zetel. Maar dus, Tobak wil daar absoluut verder praten met Karel de Vries voor nog eens 6 jaar SP-CVP. We zien wel. Over 20 minuten misschien.
muziek uit de jaren 60. We zijn nog altijd bezig, luisteraars, pas goed van wal gestoken, met onze grote verkiezingsmarathon hier bij Familie Radio Saturnus vanuit Maldegem, voor Maldegem. En voor mensen die dat later zouden hebben afgestemd, gaan we toch nog eens de zetelverdeling geven, zoals die al een hele tijd definitief is hier voor Maldegem. Agelef haalt 2 zetels, wat een status quo betekent. De CVP haalt er 17, dat is min 2. De VLD 7, dat is plus 1. Vlaams Blok nam voor het eerst deel hier de Maldegemaanse verkiezingen, haalt 1 zetel. En de SP-VU-ID-groep, een kartel, haalt geen zetel binnen. Als u misschien zich afvraagt wat geeft dat in stemmenaantal eigenlijk, misschien toch eens ter illustratie. AGLF krijgt 1635 stemmen achter haar, de CVP 8452, de VLD 3788, Vlaams Blok 1117 en SPVU 709.
En dan ook nog even kijken, luisteraars, naar de ons omliggende gemeenten. Je hebt van mij al Aalter, Deinze en Kaaprijk gehad. Dan gaan we even kijken naar Knesselaren. En zoals u weet is binnen het gemuid daar de grote nieuwkomer is van Maldegem, van de Maldegemse politiek naar de Knesselaarse politiek gestapt. Heeft daar mede de GVP opgericht. En wel met succes, zo blijkt, want die GVP haalt 8 zetels. Agelef haalt er 1 en ook dat is een zetel meer, want voorheen hadden ze er geen. En de gemeentebelangen van de burgemeester, de huidige burgemeester Schrans, die moet nog een beetje inboeten. En die gaat van 13 naar 10. Dan even kijken naar Lovendegem. En daar behoudt de SP haar 1 zetel. De CVP boekt een zetel winst. De VLD 2 winst. CVP gaat van 10 naar 11, VLD van 6 naar 8. En het Vlaams Blok kwam daar ook voor het eerst op in Lovendegem en behaalt ook daar 1 zetel. Dan even naar Sint-Laurijns. Daar zijn er nog 2 partijen die in de gemeenteraad zullen vertegenwoordigd zijn. Dat blijft ook zo. Met de CVP 11 zetels, dat blijft een volstrekte meerderheid. Blijft op 11 dus en de VLD die blijft op 6. En dan nog even kijken naar Zomerhem. Ook daar zijn er toch wel wat verschuivingen. Ook maar 2 partijen meer die vertegenwoordigd zullen zijn in de Zomerhemse gemeenteraad. De CVP met name met 9 zetels is 1 min dan nu. En de VLD boekt daar forse winst. Gaat van 7 zetels naar 10. En dan was er voorheen nog een partij ZT. Maar die komt nu niet meer op. Of in elk geval behaalt ze geen zetels meer. Dus 2 partijen nog in Zomerhem. De CVP met 9 en de VLD met 10. En dat wil dus zeggen dat in Zomerhem de VLD daar aan de macht zal komen. Zo, we zijn doorheen deze voorlopige resultaten. Je hebt van mij nog een aantal gemeenten te goed waar we nog de gegevens aan het inzamelen zijn. We verwachten uiteraard vanavond ook nog heel wat mensen hier rond onze praattafel. En we gaan zo dadelijk ook contact nemen met een aantal mensen die zich niet meer hebben kandidaat gesteld nu, of die ook al een hele tijd uit de politiek van Maldegem verdwenen zijn, maar die vroeger toch een min of meer belangrijke rol hebben gespeeld. Maar dat is allemaal voor zo dadelijk.
Oké, luisteraars, hier zijn we terug. Het is 8:08. Ik zeg vlug nog even de zetelverdeling voor Maldegem, voor mensen die misschien van de ene zender naar de andere switchen. AGLF 2 zetels, en dat zijn er wel definitieve zetelverdelingen. CVP 17, VLD 7, Vlaams Blok 1 en SP-VUID 0 zetels. Jan is ondertussen in de weer om mensen van de vroeger bekende Maldegemnaren, die vroeger ooit in de politiek van Maldegem actief waren, om die aan de telefoon te krijgen. Maar wij hebben ondertussen hier iemand in onze studio. En dat is een kandidaat van het Vlaams Blok.
Ja. Ik ben de heer Peter Foree, 4e van de lijst gemeenteraad. En ik ben fier dat we hier mogen aankondigen dat wij toch 1 zetel zullen bemannen in de gemeenteraad.
Uh-huh. En, het was de eerste maal dat jullie in Maldegem aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Meteen een zetel binnengehaald.
Ja.
Waaraan, hoe verklaar je dat?
Ik denk dat de kiezer toch duidelijk in Vlaanderen rechts gestemd heeft. Dat zie je ook aan de VLD die 1 zetel bijwint, denk ik. Dat klopt. zetel, één zetel bij.
VLD.
Ja, en...
Gaat naar 7, komt van 6, ja.
Ja, dus al gaat even, denk ik, een beetje afdraait.
Dat zou normaal gezien gelijk blijven. Dat is hetzelfde. Twee
ja, dus je ziet, wij komen niet op met grote namen. Wij komen op met een sterk programma. En daardoor hebben wij ook die zetel waarschijnlijk binnengehaald. Uh-huh. En dus duidelijk dat de Maldaanse kiezer tegen vriendjespolitiek van de CDP gestemd heeft. Uh-huh. En waarschijnlijk ook de woede rond de breekleaning en andere zaken.
Uh-huh. Uh-huh. Nu, het is natuurlijk allemaal relatief. De CDP haalt nog altijd een overgrote meerderheid. Dus de absolute meerderheid van de CDP wordt ook nu niet in het gedrang gebracht. Zij blijven nog altijd met 17 van de 27 zetels prominent aanwezig en blijven de absolute meerderheid behalen. Het wordt dus een homogeen CDP-college ook.
Yep.
Nu, jullie als Vlaams Blok, het is hier al eerder gezegd dat de grenzen tussen de gemeentepolitiek en het gemeentelijk stemgedrag en dat van, laten we zeggen, de buitenwereld, laat het Vlaams zijn, federaal of zelfs internationaal, dat die grenzen meer en meer vervagen en dat onze media daar toch wel voor een groot stuk mee te maken hebben.
Ja.
De wereld wordt in de huiskamer gebracht, ook onveiligheidsgevoelens worden in de huiskamer gebracht. Mensen zien wat er buiten onze grenzen gebeurt, gaan misschien daar onbewust ook wel ergens rekening mee houden. Denken jullie dat jullie daarvan geprofiteerd hebben in Maldegem? Want we hebben het hier al horen zeggen, eerder vanavond ook van de politiecommissaris. Naar objectieve maatstaven is Maldegem eigenlijk, laten we zeggen, toch een relatief veilige gemeente. Weinig criminaliteit, weinig van die typische topics waar jullie het in de grote steden bijvoorbeeld moeten van hebben. Dat heb je hier in Maldegem niet.
Maar daarom is het Vlaamblok ook opgekomen in Maldegem, om dat ook zo te houden. Die onveiligheid, het is niet alleen een gevoel van onveiligheid, het is dus duidelijk wel onveilig. Ik bedoel daar niet mee Maldegem, maar dat kan nog komen en dat wil het Vlaamblok tegengaan.
Preventief, eigenlijk.
Ja, preventief.
Heeft men dan preventief gestemd voor het Vlaams Blok in Maldegem?
Ik denk eerder dat het een stem is als een oppositiestem. Uh-huh, uh-huh. Dat de Maldegem ook wel duidelijk weet, diegenen die voor het Vlaams Blok gestemd hebben, hebben voor verandering gestemd. Uh-huh. Maar dat ze ook wel weten dat het Vlaams Blok niet in de eerste 6 jaar die CVP-meerderheid zal kunnen breken. En waarschijnlijk de eerste 12 jaar ook niet. Uh-huh. Maar dat er toch zal van komen.
Nu, in jullie verkiezingscampagne hebben jullie niet direct zo ingespeeld op puur lokale thema's? Het is eerder de algemene tendens die jullie
ook hebben. Wij hebben die dikke dossiers die de CVP beschikt, hebben wij natuurlijk nog niet. Wij kunnen ons niet perfect uitspreken over dossiers waarvan we de dossierkennis niet hebben. Uh-huh. Dus nu dat we iemand hebben die verkozen is, waarschijnlijk zal dat Wilfried de Maatsnare zijn, onze lijsttrekker, uh-huh, die waarschijnlijk zijn verantwoordelijkheid zal opnemen. Uh-huh. Dus dan zullen we die dossiers kennen en zullen we meer gemeentelijk kunnen toespelen op problemen in de gemeente.
Omdat je daarnet zei, wij hebben stemmen gekregen van mensen die tegen de gevestigde partijen zijn, maar jullie hebben er eigenlijk in voorbereidende campagne niet zoveel aan gedaan om daar vingers op wonden te leggen in zekere zin. Jullie hebben het meer van het algemene programma moeten hebben. Hm? Nu, misschien nog iets anders, als jullie nu naar die gemeenteraad zullen stappen begin volgend jaar, hoe gaan jullie dat aanpakken? Hebben jullie daar al ideeën bij hoe je dat gaat doen met die ene verkozene? Welk soort oppositie zal er gevoerd worden?
Wij zullen een harde oppositie voeren. Wij zullen ons laten horen dat de Maldegemse kiezer duidelijk weet dat wij recht voor de raad zijn. Uh-huh. En dat zal wel lukken, denk ik.
Uh-huh. Nu, overal horen wij en iedereen spreekt aan unisono van dat cordon sanitair.
Ja.
Hoe kijk je naar de Maldegemse raadstafel? Want ook daar zitten dan toch weer die partijen die ook nationaal en Vlaams doen, ook die zitten daar. Hè?
Ik denk gemeentelijk dat het cordon sanitaire Maldegem wel zo streng niet is of, op federaal vlak. Maar het bestaat natuurlijk wel in Maldegem. En het is niet onze bedoeling om het direct te doorbreken, maar dat komt wel. We hebben veel tijd. Het is de eerste keer dat we opkomen. We hebben een prachtig resultaat behaald. Dat vinden wij toch. Dus wij... Dat cordon sanitair zal toch moeten breken. Eén of andere dag en breken doet het. Zeker weten.
Oké, wij mogen waarschijnlijk later op de avond ook nog jullie voortrekker in de studio verwachten.
Ik zal aan verwetten dat hij toch zeker nog een keer langskomt.
Hoe meer gasten hier vanavond in onze studio
om
wat toelichting te geven bij eigen resultaten of de algemene resultaten van deze verkiezingen hier in Maldegem. Hoe liever,
ik ga proberen voor de lijsttrekker voor de provincie, misschien dat hij ook nog eens kan benspringen.
Oké, en bedankt voor uw komst.
Dank u.
Goed, en dan gaan we meteen over naar onze volgende gast. En die hangt aan de telefoon. En dat is meester Georges de Muyt. Meneer de Muyt, goedenavond.
Goedenavond, Johan.
Meneer de Muyt, jij staat bekend in Maldegem als de Vlegel van Maldegem. Lees ik hier nog in de krant. Een vrij recent artikel van collega Reinhard Tavé. In de krant van 22 september, het Nieuwsblad, waar je nog eens je verhaal doet uit die Vlegeljaren. Misschien daar straks nog een woordje meer over.
Ja.
Maar jij kijkt niet alleen met belangstelling nu naar de uitslag voor Maldegem, maar ook naar die voor Knesselaren. Want jouw zoon, Benedict de Muyt, heeft Maldegem geruild voor Knesselaren.
Inderdaad.
En zo blijkt met resultaat.
Met succes. Ik ben juist terug van Knesselaren. En de toestand is daar dusdanig geëvolueerd dat de partij Frans op 10 zetels terugvalt. Dat Benedict met zijn partij dus met de GVP, de naam die wij vroeger in Maldegem voerden, dat hij daar 8 zetels heeft en dat Agalef 1 zetel heeft.
Ja,
dus dat is 9-10.
Ja.
Het is dus zeer scherp gekomen.
Ja, maar toch geen meerderheid.
Geen meerderheid, maar natuurlijk, het is de eerste keer dat de teerling naar de meerderheid geworpen wordt in Knesselaren. En ik geloof dat de toekomst niet twijfelachtig is.
Mm-hmm. We hopen in de loop van de avond ook nog eens te bellen met Benedict de Muyt. Maar je kunt ook al zeggen dat hij persoonlijk wel een goed resultaat heeft behaald. Hij haalt het derde meest aantal naamstemmen mee.
Ja, hij haalt dus inderdaad 1086 voorkeurstemmen. Zonder de kopstemmen natuurlijk.
Ja.
Dat wil zeggen dat hij na burgemeester Schrans en de eerste schepen van Financiën Stangen, dat hij de derde is van alle kandidaten die dus in Knesselaren zijn opgekomen. Wat voor een nieuwkomer. Ja, maar vergeet niet, Benedict zat over 6 maanden nog in de Maldegemse gemeenteraad.
Ja, ja.
Nu is hij Knesselaar en voor de nieuwkomer vind ik dat een bijzonder goed resultaat. En ik ben er echt fier op dat mijn zoon dat op die manier heeft kunnen bolwerken.
Meneer Muyt, je bekijkt de resultaten in Maldegem denk ik ook nog wel met belangstelling, alhoewel je daar nu al een tijd uit de politiek verdwenen bent. Als we jou nu confronteren met die uitslag van vandaag. CVP terug, toch nog altijd een volstrekte meerderheid met 17, VLD 7, Agalef 2 en Vlaams Blok 1.
Ja.
Wat is jouw commentaar daarop dan?
Wel, mijn commentaar, dat is al lang geweten wat ik daarvan denk. He. Ik ben trouwens uit de Maldegemse politiek gestapt, omdat er dus niemand van de oppositie blijkbaar het verstand heeft om een keer een coalitie te maken, zodanig dat men in blok tegen de CVP kan opkomen.
Zoals in Kaaprijke bijvoorbeeld.
Zoals in Kaaprijke, en zoals wij nog geprobeerd hebben hier in de tijd, ook in Maldegem met de GVP, dat we 11 zetels hadden van de eerste keer tegen 12.
Ja.
Ik geloof dat wanneer dat verstand niet komt van alle oppositiepartijen, dat we samenwerken, wel dan ze nog voor een eeuwigheid zullen in de oppositie zitten.
Mm-hmm.
Dat is mijn oordeel daarover. De CVP is dusdanig sterk. Divida et impera is hun parool. En ze slagen daar bijzonder goed in.
Mm-hmm. Dan misschien, meester de Muyt, tot slot nog even terug naar de goede oude tijd, zul je misschien zeggen.
Ja.
De tijd toen je begonnen bent eigenlijk als burgemeester van Maldegem, van januari 65 lees ik, tot eind 70.
Ja, 6 jaar. He.
6 jaar, dus legislatuur. En dan eigenlijk overgestapt, als ik dat zo mag zeggen, naar de oppositie. Een beetje noodgedwongen wel, denk ik. Hè?
Ja, die overstap was niet gewild hoor.
Nee, dat dacht ik al.
Ik moet zeggen dat dat op een zeer bijzondere, eigenaardige manier is gebeurd. Ik was tenslotte ook, wanneer ik burgemeester geworden ben in Maldegem, een nieuweling. Gelijk dat mijn zoon een Knesselaar is. Maar ik had het op te tornen natuurlijk tegen een familie politicus. Zoals burgemeester Lotzer Tertel, die dus van grootvader op vader en op kleinzoon burgemeester waren of wilde worden. En in die tijd, dat is dus 64, dat is toch al 36 jaar, in die tijd bestond die klanvorming van dat is natuurlijk zodanig in elkaar gestoken dat op een bepaald ogenblik ik voor een verloren feit stond. En dat Rotsaar, de familie Rotsaar terug de kop kon nemen van de lijst.
Nu, ik moet zeggen, meneer de Muit, dat je toen daarna ook in de oppositie toch nog een belangrijke rol hebt gespeeld. Je hebt nog voldoende stem gehad, denk ik, in die gemeenteraad. Nu, die periode, die vlegeljaren zoals ze genoemd worden,
ja.
Toen was Maldegem eigenlijk nationaal nieuws.
Ja.
Maldegem haalde de nationale pers. Wat was daar zo turbulent aan die periode?
Wel, die periode was natuurlijk turbulent door het feit dat wij met een zware oppositie stonden. En onder andere dus Gabriel de Lille, die dus een zeer zware oppositie was, die zijn dossiers goed voorbereidde. En die dus bijzonder goed gedocumenteerd was over de politiek van Maldegem. Voor de oorlog en ook erna, die dus over alle middelen beschikte om een goede oppositie te voeren. En dat was één punt. En ten tweede, die vlegeljaren, dat zat zo in elkaar dat wij wilden werken uitvoeren. Wij hadden niet veel geld op dat ogenblik in Maldegem. We hadden ook geen schuld, maar we hadden niet veel geld. En er waren een paar werken waarvoor wij geen toelating zomaar kregen. Of dat we eenvoudigweg het geld niet hadden. En dat was ten eerste, en dat beschouw ik nog altijd als een zeer grote prestatie, de overwelving van de Ede op de markt. Dat hebben wij dus met weinige middelen, met onze eigen mensen die op de gemeente werken, met een nieuw systeem van kokers, hebben wij dat verwezenlijkt op 14 dagen tijd, om een waterloop van eerste categorie te overwelven, zonder eigenlijk een uitgesproken machtiging van de provinciale diensten. Ten slotte heeft men ingezien dat werk, dat lag er al van eeuwen oud. Onder twee van de Ede heeft dat altijd gestroomd. We hebben ze ingeblikt en kijk nu welke markt er hebben. Dat beschouw ik als een van de prestaties uit de jaren. En ten tweede hadden wij daar met diezelfde moeilijkheden te kampen wat betreft dus de brug, de Columbusbrug over de Ede dus, die de Nakker verbond, die de Hitselaan, de huidige Hitselaan verbond met de Noordstraat. Daar hadden wij ook geen echte mastiging gekregen. En we hebben dat op dezelfde manier gedaan. Ook met kokers van een ander soort hebben wij dat verwezenlijkt met onze eigen mensen, met zeer weinig middelen. En kijk, we zijn hoeveel? We zijn 35 jaar later. En dat houdt niet alleen stand, maar dat is nog een voorbeeld van werken die voor zeer lang duurzaam zijn aangelegd en die voor altijd eigenlijk het zicht van Maldegem hebben veranderd.
Meester de Muit, je bent er ondertussen 71, dat mag ik toch wel zeggen, niet?
Ja, het is wel spijt, dat ik dat zeg, maar het is echt einde, neem ik u dan niet kwalijk.
Je kijkt al een tijdje vanaf de zijlijn toe nu op de Maldegemse politiek.
Inderdaad.
Voel je het soms nog eens kriebelen of zeg je, ik ben toch een beetje genuanceerder geworden nu, toch in de jaren?
Wel, ik moet eerlijk zijn, ik voel het soms nog kriebelen.
Ja.
Niet om zelf nog terug te keren in de politiek, die tijd is gepasseerd. Maar ik voel het kriebelen als ik zie dat men zo onverstandig is om voor kleine meningsverschillen nooit in staat te zijn één partij te vormen die een tegenwicht kan vormen tegen een partij die het hier in Maldegem voor te zeggen heeft. Ik ben altijd een zeer grote democraat geweest en ben dat nog. En ik meen dat natuurlijk gezien een keer een ander gezicht ook in Maldegem een keer een initiatief zou moeten kunnen nemen.
Goed, meester de Muit, ik vermoed dat we het over die mislukte kartelvorming in de loop van de avond nog wel meer zullen hebben.
Ja.
Bedankt voor dit telefonisch gesprekje.
Graag gedaan, Johan.
En misschien tot binnen 6 jaar. Hè?
Goed, in orde.
Goed.
Laat ons hopen. Dank u.
Zo luisteraar, we zijn nog altijd bezig met onze verkiezingsmarathon. Het is ondertussen zo'n 8:12. De gasten die komen vlot binnen, waarvoor onze dank. We hebben nu aan tafel de CVP-schepen Noël Wille en ook René van Parijs, voormalig gemeenteraadslid voor de SP, is ondertussen aan tafel komen zitten. Daar gaan we zo dadelijk mee hebben over de tijd van toen, meneer Van Parijs. Maar ik stel voor van eerst nog even te praten met meneer Wille. Maar ik krijg juist een oproep van de gsm, nee?
Nee, oké, we gaan dat goed even opzij laten. Ja, meneer Wille, wel onze eerste CVP-mandataris die hier vanavond in de studio komt. We hebben al de zetelverdeling gegeven.
Ik zie nog eens herhalen voor alle duidelijkheid, want ik veronderstel dat er toch nog een aantal mensen zijn die later hebben afgestemd.
En die van radio naar tv switchen en omgekeerd. Ja. Agalef blijft status quo op 2 zetels. De CVP gaat er 17, dat is een verlies van 2 zetels. De VLD neemt er daarvan eentje in, gaat van 6 naar 7. En het Frans Blok, de nieuwe hier te Maldegem opgekomen, rijst ook meteen 1 zetel binnen. Dat maakt het verschil van die 2. SPVU-ID komt niets in de gemeenteraad halen, dus geen zetels. 17 zetels, meneer Wille. Misschien een eerste appreciatie, een eerste indruk van het geheel. Een beetje volgens de verwachtingen? Of
mijn, mijn eerste indruk, dat was duidelijk volgens de verwachting. Wij hadden dus onder andere toegezegd, als we zien te zitten zouden, dat wij prachtig gescoord hebben. Het is ook zo uitgekomen.
Dus jullie hadden eigenlijk met een verlies rekening gehouden. Waaraan weten jullie dat toch? Waaraan dachten jullie dat te zullen kunnen wijten, mocht het zover zou komen?
Gezien de vorige verkiezingen, de 94, hadden we dat toch.
7 lijsten.
Dus 7 lijsten. Dat was een voordeel voor ons. En zodoende hadden we toch een aantal stemmen bij ons gekregen. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk voor dat uitleggen, maar we hadden dat toch 17, 1800 stemmen. Doordat we een middenraad hadden en eigenlijk aan stemmenaantal hebben wij praktisch niet minder.
Mm-hmm. Misschien moeten we ook even burgemeester Van der Roo erbij betrekken. De burgemeester, die bent er ook komen bijzitten. Je mag gerust meepraten, want je hebt nog een drukke agenda, horen wij voor vanavond. De Patrick zei het al, CVP verliest 2 zetels. Was denk ik wel een beetje ingecalculeerd dat verliezen.
We hadden een berekening gemaakt vooraf door het feit dat wij in plaats van 7 lijsten nu maar 5 lijsten hadden en er altijd verlies is bij lijsten die geen zetels halen, die in feite in de schoot vallen van de grootste partij, hadden wij rekening mee gehouden dat zelfs met hetzelfde stemmenpercentage wij 2 zetels zouden verliezen. Het verlies is dus 2 zetels, maar ik vestig er uw aandacht op dat wij in stemmenpercentage slechts 1,6% achteruit gaan. Dat is een zeer groot verschil. Men heeft mij daarnet voor de televisie van VTM geïnterviewd. Wij zijn een van de 2 enige gemeenten nog in Oost-Vlaanderen waar een absolute meerderheid is van christendemocraten om een gemeente te besturen. Ik denk dat dat voor zichzelf spreekt, dat we hier een schitterend resultaat hebben behaald. In het licht van een andere toestand dan 6 jaar geleden. Ik vestig er uw aandacht op dat wij bijvoorbeeld de vernieuwing drastisch hebben moeten doorvoeren door het verdwijnen van 2 belangrijke stemmentrekkers naast een aantal andere mensen die geen kandidaat meer waren. Ereburgemeester Jean Rotaard de Hertin, die 2e meest stemmen had gehaald de vorige keer, was geen kandidaat meer. De Jeremy van Menen, ex-schepen van Financiën, was geen kandidaat meer. We hebben dat allemaal moeten opvangen met onze vernieuwde lijst en we zijn erin geslaagd. En ik denk dat we een formidabel resultaat hebben behaald. Ik ben er uitermate blij mee en ik denk ook dat we mogen zeggen dat het een uitstekend resultaat is. En dat wij dus een mandaat gekregen, een duidelijk mandaat hebben gekregen van de bevolking om het beleid dat we hebben gevoerd en verdedigd ook tijdens de campagne voor te zetten.
Mm-hmm. Dus je zegt nu dat een klein percentage aan stemmenverlies toch met zich meebrengt dat je 2 zetels verliest. Dus zoveel geluk jullie de vorige keer hadden, zoveel ongeluk hebben jullie nu eigenlijk met die zetelverdeling. En bovendien zeg je ook, denk ik, dat Maldegem een beetje de uitzondering vormt als we de omliggende gemeenten bekijken.
Samen met Aalter, de objectiviteit dwingt mij van te zeggen dat ook Aalter nog een absolute meerderheid geeft van christendemocraten, dankzij onder meer ook Pieter de Krem, denk ik. Dus we zijn een van de twee enige gemeenten in heel Oost-Vlaanderen.
Mm-hmm. Het is nog een beetje te vroeg, denk ik, om te gaan praten over naamstemmen. We kunnen nog niet heel duidelijk zien waar de voorkeur van de kiezer naartoe gaat, naar gevestigde waarden of naar een nieuwkomer. Dat zal, denk ik, later op de avond duidelijk worden. Misschien u beide heren toch nog eens confronteren met die uitslag, CVP-2. Agelef, denk ik, valt een beetje tegen. Daar hadden jullie wellicht ook verwacht, gezien ook de nationale tendensen, dat Agelef wat forser zou vooruit gaan.
Ik denk dat Agelef hier in Maldegem niet de tendens volgt van elders, waar Agelef inderdaad vooruit gaat. Ik heb daar ook een verklaring voor. Tegen evidente dingen die belangrijk zijn voor de bevolking, daar kan men niet altijd tegen zijn, omdat men anders wil zijn. Men moet ook de moed hebben, ook in de oppositie, om voor bepaalde dingen te durven stemmen en zeggen, dat is goed, we steunen dat. En dat moeten ze denk ik meer doen. Het is niet aan mij om een goede raad te geven, maar ik heb dat toch wel vastgesteld.
Mm-hmm. VLD gaat 1 zetel vooruit. Daar zeg je wellicht, dat is ook voor een deel te wijten aan de nationale tendensen.
De VLD is de overwinnaar van de verkiezingen. Dat is duidelijk als je de cijfers en de gegevens hoort op radio en televisie. En ik denk dus dat ook de VLD in Maldegem van die vernieuwingstrend profiteert. Of dit louter een Maldegems fenomeen is, dat betwijfel ik, omdat het dus bijna overal elders ook zo het geval is. Men gaat daar zelfs forser vooruit dan hier in Maldegem. Hier is het een vooruitgang met ongeveer 2,8%, denk ik.
Ja. En dan dat Vlaamse blok, daar kunnen we ons spijt van wie benijdt niet omheen, denk ik. Komt voor het eerst op in Maldegem en behaalt een zetel. Behaalt 7,11% van de stemmen. Wat is jouw conclusie daarbij?
Wel, het is zo dus dat het Vlaams blok in het verleden hoofdzakelijk zijn pijlen richt op de stad en dat ze zich nu ook hebben gewend naar het buitengebied. Wij waren een van de gemeenten die werd uitgekozen door de leiding van het Vlaams blok om hier een afdeling en een partij te lanceren. Ze komen inderdaad in de gemeenteraad. 7% van de kiezers hebben voor het Vlaams blok gestemd. Het zijn ook Maldegenaars. Wij zijn graag bereid ook met die mensen te praten. Ik bedoel, met de kiezers te praten. Indien wij dingen kunnen verbeteren die ook hen ten goede komen, is het mijn bedoeling van ervoor te zorgen dat ze de volgende keer niet meer voor het Vlaams blok hoeven te stemmen.
Mm-hmm. U zegt, we gaan met de kiezers praten, niet met de verkozenen des volks.
Het is een raadslid, één van de 27, en die zal kunnen zetelen met alle rechten van een raadslid, maar ook niet meer dan dat.
Mm-hmm. En gaan jullie de dialoog desgevallend aangaan? Want je hoort overal spreken van het cordon sanitaire. Hebben jullie daar al een idee van hoe dat aan de raadstafel volgend jaar zal zijn?
Het is duidelijk dat wij alle rechten van raadsleden zullen respecteren. Maar er is geen enkele reden om op bestuurlijk vlak, voor het besturen van de gemeente als dusdanig, besprekingen te gaan voeren met het Vlaams blok. Mathematisch is dat niet nodig. En ook qua programma staat het loodrecht op ons eigen programma. Dus daar is geen sprake van.
Maar dialoog en discussie aan de raadstafel, dat kan wel. Er is hier vroeger op de avond al gezegd ook dat er nogal wat uitstraling is van nationale en zelfs buiten nationale thema's naar binnen de gemeentegrenzen eigenlijk. Dat mensen zich laten beïnvloeden door wat de media hen voorschoten. Al dan niet realistisch en terecht voor de eigen bodem, voor de eigen plaats. We horen ook dat men zegt van kijk, die gemeenteraadsverkiezingen moet je niet echt als een testcase zien voor het federaal, voor het Vlaamse. Maar je zegt net ook, burgemeester, de VLD zit in een hoosje. Heeft dat dan toch wat te maken met dat algemene gevoel dat je zegt van, eigenlijk meet u hier niet echt, misschien of niet volledig de pure associatie naar de gemeenteverkiezingen toe en naar de mensen van hier?
Maar het feit dat wij ongeveer hebben stand gehouden op een bijzonder hoge score zoals de vorige keer, Het verlies is zeer beperkt. Dat bewijst voor mij overduidelijk dat de mensen hebben gekozen voor een goed bestuur in hun gemeente. En dat ze dus niet hebben gekozen voor aanhorigheid bij een of andere partij. Maar ze hebben vooral zich gericht naar een keuze voor mensen waarvan ze hopen en denken en het vertrouwen hebben dat ze de capaciteiten bezitten om de gemeente goed te besturen. Daarvoor hebben de mensen gekozen. Daar ben ik vast van overtuigd. Maar ik moet mij nu verontschuldigen.
Misschien dat we u in de loop van de avond nog eens terug mogen verwachten als de naamstemmen bekend zijn. U bent in elk geval welkom.
Dank u wel.
Dan gaan we nog even verder praten met meneer Wille, schepen van openbaar werken. En wellicht ook de man die een groot palmares kan voorleggen van werken die gebeurd zijn de afgelopen 6 jaar en zeg maar de afgelopen 12 jaar. Heeft dat, denk je, schepen ook meegespeeld naar het kiesgedrag van de Maldegemenaar? Dat hij zegt, ja inderdaad, er is toch wel veel gebeurd in Maldegem ten goede. Er is veel accommodatie bijgekomen, er zijn veel wegenwerken geweest, de centra zijn aangepakt. Dus al bij al, denk ik, kwam dat wel goed over bij de kiezer.
Daarover ben ik zeer tevreden. Ik ben nu 6 jaar schepen van openbaar werken. Dat was iets wat ik dacht dat ik dat graag zou gedaan hebben. En dat is ook zo, ik doe dat zeer graag. En ik heb ook het geluk dat ik een goed schip gelezen heb. Ik heb veel dingen voorgesteld en in de begroting ben ik goed aan bod gekomen als openbaar werken. En iedere keer dat ik iets voorstelde in het schip gelezen en ook aan de gemeenteraad, was er nog altijd een positief antwoord erop. En ik mag zeggen, het palmares, die dus ook gepubliceerd is in ons laatste kantje, we kunnen het maar eens lezen, we spreken dat toch over 750 miljoen. Iedere keer dat dus van het dossier het licht op groen kreeg, was het voor mij thans ook onmiddellijk voor het dossier dus goed aan te pakken, het dossier te volgen en dus de uitvoering van de werken. Dus ik zei het tegen, daarop heb ik altijd kort op de ballen gezet.
Het is denk ik nog veel te vroeg om te gaan praten over een nieuwe samenstelling van een nieuw schepencollege. Maar uit de eerste cijfers die we binnenkrijgen van die naamstemmen, zonder ze te noemen, lijkt er toch wel op dat een aantal gevestigde waarden waar dan ongetwijfeld toe behoort, blijven goed doen in Maldegem?
Dus duidelijk. Dus we hebben nu 5 bureaus van de 8. De cijfers zijn al gekend. Maar het is nogal te vroeg voor
ja,
eigenlijk.
We gaan nog geen cijfers geven.
Maar cijfers geven, maar ik mag het wel zeggen. Dus dat het schimklezen hier zeer goed scoort.
Eigenlijk een beetje in tegenstelling tot 6 jaar terug. Want ik heb nog eens wat banden beluisterd van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen en toen gingen de meeste schepen achteruit.
Ik was ook slachtoffer daarover, want ik had ook een 60-tal stemmen min vorige keer. Ik had wel geen openbaar werken dus als bevoegdheid. Ik had dus feestelijk in tewerkstelling en zo verder en verbroedering. Maar nu heb ik openbaar werk gehad. Ik heb proberen eerlijk tegen de mensen dus altijd te antwoorden voor werken die moesten uitgevoerd worden. Ik heb niet gewerkt met beloftes. Dus ik denk, ik heb dat het laatste jaar daar zeer goede dingen over gehoord. Dus je kunt niet alles beloven aan de mensen. En ook niet, als het niet kon, hebben dat ook altijd eerlijk tegen de mensen gezegd. Meneer of madame, dat kan niet, dat is niet onze bevoegdheid. Maar ik stuurde de mensen met geen kluitje in het riet. En ik was altijd eerlijk over de mensen. En ik denk dat ze dat niet appreciëren.
Nu Schepen, zeg je nu met de cijfers die je hebt, ik ben terug kandidaat Schepen van openbare werken?
Uiteraard, oké, de cijfers zien van de 5 of de 8, ziet er dat voor mij zeer goed uit.
Ja, goed. Alvast proficiat met die eerste uitslag en met het resultaat die jouw partij heeft behaald. Ja,
dank u vriendelijk, man.
Bedankt voor de komst en ik vermoed dat we elkaar nog wel meer zullen tegenkomen de komende 6 jaar ook. We gaan even Christen muziek draaien, dat moet ik nog even zeggen, onze technicus John Westland is ondertussen vervangen door Christen Zwijger en die gaat ons in de loop van de komende uren nog begeleiden met muziek en met de techniek. Even muziek, Christ, en dan praten we met meneer Van Parijs.